Hebreeën 12 heb ik als titel gegeven, de wedloop. De wedloop, een hele korte titel. Maar er staat bij heel wat in het hoofdstuk. En we hebben net een lange lijst gezien van de geloofshelden. En als je dan, hebben we vorige keer bestudeerd, dan ga je zo langs die lijst met alle figuren, alle personen, alle getuigenissen. Maar ja, dan komt natuurlijk de vraag naar boven, hoe sta ik ervoor? En waar ben ik zelf mee bezig? En nou dan komt een keer Hebreeën 12 van de hoek. En dat wordt je daarom, wat net gezegd is, hè? Daarom in hoofdstuk 12 vers 1. Daarom dan, laten ook wij, enzovoort. Een enorme terugkoppeling naar Hebreeën 11. En ik denk dat het, ja... Het is misschien maar goed dat we het opgesplitst hebben in twee avonden. Hebreeën 11, die lange lijst van geloofshelden. Ik heb het in vijf stukjes verdeeld. Het eerste heb ik genoemd de wedloop. De eerste drie versen. De wedloop. En zoals gezegd, begint met die lange lijst van geloofshelden. En dan kunnen we vers 1 nog een keer lezen. Daarom dan laten ook wij... nu we zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Even daar pauzeren. Daarom dan, laten ook wij. Dus in één keer kom je van die lange lijst met die geloofshelden, worden in één keer de schijnwerpers op onszelf gericht. Laten ook wij. Die lange lijst met voorbeelden, die zijn gegeven om er gewoon iets mee te doen. En je kunt er met... ja, ontzag naar kijken, bewonderen en groot respect voor hebben. En dat is geweldig. Maar waar het om draait is, wat heeft dat te betekenen in mijn eigen leven? Wat kan ik hiermee aan? En dat is heel, heel veel. Een geweldige getuigenis van die geloofshelden. En die lange lijst hebben we vorige keer en voor de twee keren gezien. Het houdt maar niet op. En de schrijver aan de Hebreeën, die heeft notabene die lijst drastisch ingekort. Want als je Bijbel gaat lezen, dan kun je hem aanvullen met ongelooflijk veel meer personen en groepen. Een geweldige getuigenis. Daarom dan begint vers 1 van hoofdstuk 12. Maar dan ook een oproep, laten ook wij, en dan naar die wolk van getuigen, afleggen alle last... en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. We gaan dus over een wedloop. En als je meedoet met een wedstrijd, een wedloop, dan moet je toch goed op je qui vive zijn. Met een aantal dingen rekening houden. In de eerste plaats, afleggen staat er alle last en zonde. Lasten, het zijn vaak goede dingen die je hinderen. En nou met een wedloop is het natuurlijk vrij simpel. Als ik met een schaatswedstrijd of met een loopwedstrijd meedoe. Nou, ik zal in de eerste plaats het koffertje wat ik bij me heb met mijn spullen zal ik neer moeten zetten. En ik zal mijn iPhone, die zal ik ook snel wegleggen. En misschien nog veel meer dingen. Mijn jas uittrekken en een aantal hele goede dingen. Er is niks op tegen die goede dingen. Maar het zijn nou net die dingen die goed zijn, die ons kunnen hinderen. En dat is een heel moeilijk punt om dat te pakken. Maar hier wordt het genoemd in deze hardloopwedstrijd. Op het moment dat je echt een verlangen hebt de weg met de Heer te gaan. Dat je, zoals dat lied ook zegt, ik heb besloten Jezus te volgen. Ik keer niet terug. Dan constateer je dat je dingen hebt die je tegenhouden. En waar je los van moet komen. Daarnaast wordt genoemd zonde. Zonde hindert. En dat merk je vanzelf wel. Die ons zo licht in de weg staat. Zonde is een storing, kun je zo zeggen. En dan lezen we verder. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Met volharding... de wedloop lopen die voor ons ligt. Dus het is een heel traject wat je voor je hebt met een wedstrijd. We hebben geen idee van het traject dat als gelovige voor je ligt. Maar we weten dat het vergeleken wordt met een wedloop die voor ons ligt. Dat vereist discipline in de eerste plaats en volharding. En natuurlijk moeten we dan denken aan de autocoureur Max Verstappen. Ik ben nog altijd een geweldige sportman. En die heeft notabene voor de derde keer dit jaar heeft hij de wereldtitel Formule 1 op zijn naam staan. De derde keer een Nederlander. Nou, hij komt ook uit België, dus het is een beetje trekken, denk ik, van een paar landen. Maar hij gaat onder de vlag van Nederland. Dus Nederland strijkt met de eer, kun je dus zeggen. En wat me opvalt van deze Verstappen, hoe die er bezig is. Hij gaat ervoor. En heeft amper een wedstrijd gereden of hij ziet al uit naar de volgende wedstrijd. En dat doet hij dan met zijn team. En wat, ja, die hele auto racen is een heel apart vak. Daar heb je ongelooflijk goede technici voor nodig. Daar heb je engineers voor nodig die een geweldige motor ontwikkelen. En dat hebben ze gelukkig in zijn team. En je hebt ook een team nodig die heel snel banden kan verwisselen. En in no time kan repareren mocht er iets aan de hand zijn. En dat is allemaal gelukt. En als team hebben ze dat gedaan. Nou, ik vind het verbluffend. Echt, ik vind het indrukwekkend. Maar het is een geweldig voorbeeld van een wedstrijd. Hoe je erin moet staan. En in die zin denk ik dat dit autoteam met Max Verstappen toch een geweldig voorbeeld is voor Nederland. Wat zegt vers 2? Laat ons oog daarbij. Dus met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, zoals we de sportuit ook net zagen. Maar dan een tweede vers. Laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus. De leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde voor hem lag, welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Dus de oproep is het om alle aandacht te richten op Jezus Christus. Te kijken naar zijn weg van Golgotha, zijn voorbeeld. Als je bezig bent met een wedstrijd, een schaatswedstrijd bijvoorbeeld, is heel duidelijk daarin, dan moet je echt gericht zijn op datgene wat voor je ligt. Maar een autocoureur niet minder. En die moet ongelooflijk snel zijn in zijn reactie. Maar hij kijkt vooruit. En zo moeten wij ons oog alleen gericht houden op Jezus. Ons je niet laten afleiden. En er gebeurt misschien wat op een tribune. Moet je geen aandacht aan schenken. Plaats iemand misschien een vervelende opmerking. In de voetbalwereld is het heel erg op dit moment. Het mag hem niets doen. Hij moet zijn aandacht richten op wat voor hem ligt. Je liet je niet laten afleiden tijdens de wedloop. En wat hebben we verschrikkelijk veel afleiding in onze dagen. Het is niet normaal. De technologie is een geweldige zegen. Maar in zekere zin, denk ik, is het ook een vloek. Wie is hij? Jezus staat er, de leidsman en voltooier, dat is de Bijbelvertaler, de voltooier van het geloof. En onze leidsman is de voltooier van ons geloof. En de Peshitta-vertaling, die zegt de Syrische vertaling, het begin en de vervolmaker van ons geloof. En de King James zegt die author en finisher of our faith. Het begin, maar ook de voltooiing. Hij is ons voorgegaan en maakt het werk af in onze levens. Dan zien we het voorbeeld van Christus, waar we onze aandacht op richten, die, je ziet een persoon, maar ook wat hij gedaan heeft, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. De schande niet achtende. Hij heeft iets ontzettends gedaan. Hij heeft het kruis op zich genomen, staat er. En de schande heeft hij niet geacht. En hij ziet de vreugde in de verte. Hij negeert de schande van het kruis. En dat kan door het geloof. Dat zien we van Christus. En we hebben net dat lied gezongen. Zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. En blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op hem. Dat is een heel mooi lied. De Engelse versie is nog mooier omdat het origineel is. Dus alleen de aandacht op de persoon van de Heer Jezus Christus richten. En hij zit op de troon van het heelal. Dat staat in ons vers gezeten. En gezeten is de rechterzijde van de troon van God. En, maar die gedachte wordt zo verder uitgewerkt. Het volgende vers. Vestigt uw aandacht dan op hem. En goed, dan kijk je naar zijn leven, dan kijk je naar de weg van het kruis. En wat er gebeurde, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. En wat heeft Christus niet een enorme tegenwerking moeten doorstaan? Niet alleen de weg van Golgotha, maar de meest godsdienstige mensen van zijn tijd werkten hem tegen. En met discussies, met beledigingen, met smaad. En dat heeft hij verdragen. En omdat hij vooruit zag. En hoeveel mensen gaan niet in tegen de boodschap van Christus, waar we zelf mee geconfronteerd worden. We leven in een wereld die vijandig gezind is. Dat is het in feite. Als je de Jezus wil volgen, dan, en dat was voor mij een van de eerste signalen in mijn wandel met Christus, dat ik de vijandschap ontmoette. En ik was verbaasd. Mensen die, waarvan ik het helemaal niet verwachtte. Ik kwam tot geloof en ik zat in een kerk. En waren allerlei soorten mensen. En nou, dan hadden we een jeugdweekend, een startweekend hadden we dan. Dan waren we actief. En ik mocht een stukje schrijven in het keiblaadje. Ik heb het zelf verschillende keren gedaan. Het evangelie kwam natuurlijk naar voren. En dan zo'n weekend hadden we dan. En ik was tot een stomme verbazing. Waren er leidinggevenden die dat niet goed vonden, die weerstand boden en die ons tegen wilden werken. Ik was stom verbaasd. Vijandschap in je eigen omgeving was voor mij nieuw. Was dan gewoon een kerk. Maar wat een vijandschap heeft Christus moeten doorstaan. En natuurlijk, we weten, het is een persoon die daarachter zit, de tegenstander, die zich bedient van mensen. Maar het was voor mij een schokkende ontdekking dat mensen zich laten gebruiken in als je het evangelie wil verkondigen. Ook wij ervaren tegenstand. Maar als je je aandacht vestigt op Christus, dan voorkom je dat je uitvalt. En dat kan natuurlijk. En dat je ontmoedigd wordt. En het werkt zo in zekere zin, is averechts zou ik willen zeggen, maar het werkt soms juist stimulerend als je weerstand ontmoet. Het tweede hebben we genoemd de discipline, in de versen 4 tot 11. Dus vestigt uw aandacht dan op hen die zulk een tegenspraak van de zondaar en tegen zich heeft verdragen, opdat ge niet door matheid van ziel verslapt. Er is meer nodig. Discipline. God is bezig ons te vormen. Hij verandert ons leven. En hij verlangt om Christus in ons terug te zien. En hoe doet hij dat? Hij doet dat door, in het Engels hebben ze een ander woord voor discipline. Disciplineer is een best goed Nederlands woord, dacht ik. En hij tuchtigt ons. En we maken keuzes. We zeggen nee tegen de zonde. Maar soms is dat een worsteling, een hevige worsteling zelfs. En vers 4 maakt dat duidelijk. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Wat een zin. Ten bloede toe worstelen. Dit is ernst. Dit is serieus. Hè? Omdat je wil dat niet. Maar het gaat zo moeilijk. En je hebt de vermaning vergeten. Die tot u als tot zonen spreekt. En nu komt een van de mooiste gedeelten uit de Bijbel. Vind ik. Een van de mooiste gedeelten van de Bijbel. God ziet ons als zonen. Maar hij behandelt ons daarom ook als zoon. Je kan respect voor iemand hebben, maar dat komt pas tot werkelijkheid als het blijkt in de praktijk. En dat is hier het geval. God behandelt ons als zonen. En nu is er een verschil in sommige talen noemen we kinderen, maar er zijn ook, het woord, in de Grieks is ook een verschil in betekenis. Zonen is meer. En in het Baramiet staat dus in het de Joodse jongetjes bij een bepaalde leeftijd en hebben ze een mate van volwassenheid gekregen. Dat zit in het woord zoon. He? Ook in de opvoeding die je meegeeft. Vers 5. En je hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heeren niet gering. En verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Nou, het is geen kleinigheid wat God doet in mijn leven. Dat is geen kleinigheid. Vers 6 zegt dan, we gaan even door. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heere. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Wat is de reden van die tuchtiging? Dat is een eeuwige liefde. Dan gaan we vers opslaan in Jeremia 31. Jeremia 31, vers 3. Dat gaat over Israël. Israël is er in het nieuws op dit moment. Het is ook soms goed om bepaalde versen te lezen. Ik lees vers 2 erbij. Zo zegt de Heere, het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade in de woestijn. Israël, op weg naar zijn rust. Maar wat zegt vers 3 dan? Van verre is de Heere mij verschenen. Dubbele punt. Ja, ik heb u lief gehad. Met eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goede tierenheid. Dit slaat op Israël. Allereerst. Maar over de hoofden van de Israëlieten slaat het ook op ons. Want het laat zien wie God is. God trekt iemand en hij doet dat vanwege een eeuwige liefde. Waarom ben ik tot geloof gekomen? Hoe is het? Wat is de reden dat ik, ik denk aan mijn eigen omgeving, het gezin waaruit ik kom. En hoe kan het dat er zo'n verschil is met de anderen? En dat ik de genade van God ervaren heb. En dat het niet iets was voor een paar jaren of zo. Maar dat het doorzet in mijn hele leven, jarenlang. Ik heb maar één antwoord. Dat is de eeuwige liefde. De eeuwige liefde van God. Het is Gods liefde. En als je dan Hebreeën 12 verder leest, dan worden de dingen duidelijker. Tuchtiging is het beste bewijs van Gods liefde. En het is een reden tot grote dankbaarheid. En daarom staat er ook dank onder alles. Dank ten alle tijden. God is zo goed. God is zo liefdevol. En we kunnen hem voor alles danken. En als we hem lief hebben, dan accepteren wij zijn tuchtiging. Vers 7. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen. Bestraffing mag je ook noemen als synoniem. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? De schrijver gaat uit van wat onder de Joden voorkwam ook en onder de gelovigen. De normale toestand. Is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Als je niet getuchtigd wordt, ben je in wezen een bastaard. Maar dat is een verschrikking natuurlijk. Ja. Vers 8. Blijf ge echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben. Iedereen heeft zijn beurt gekregen. Dan zijt gij bastaards en geen zoon. Dat is een ontzettende vernedering. Als je iemand een bastaard noemt. Dat is zelfs een scheldwoord geworden. En, maar een vader die straft zijn kinderen. Die tuchtigt zijn kinderen. En misschien mag ik een voorbeeld nemen uit ons eigen leven. En toen onze kinderen klein waren. Kregen ze soms, niet vaak, maar soms kregen ze straf. En na afloop stelde ik hen altijd een vraag. Nee, die is mijn getuige. Waarom doet papa dit? En goed, op een gegeven moment wisten ze het antwoord wel, maar ik kwam er niet altijd uit. Maar zonder uitzondering zei ik, omdat papa zo verschrikkelijk veel van jullie houdt. En ik heb mezelf daartoe geprest, wat mijn ervaringen ook waren, om dat altijd tegen mijn kinderen te zeggen. En ik hou van jullie. En daarom heb je straf gekregen. Nou, dat is wat hier gebeurt in Hebreeën 12. En natuurlijk, als je vader zijn moet je leren, krijg je het niet automatisch mee. Maar als je een hemelse vader hebt, dan ben je buitengewoon bevoorrecht. Want dan krijg je het wel mee in je eigen leven. En ik kan heel eerlijk zeggen, we hebben dat gedaan in ons gezin, in de opvoeding van de kinderen. En voor mij de zwaarste reden was dat ik Gods tuchtiging in mijn eigen leven ervaren heb. Ik heb zijn liefde ervaren. En ik kon het doorgeven tegen de kinderen zeggen. Voorts de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben we ondergaan. En we zagen tegen hen op. Zullen we ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der Geesten? Het levende Vader der Geesten. Wat een titel. Wat een sprekende vergelijking. Een houding van ontzag is vanzelfsprekend. En ik besef heel goed. Onze achtergronden zijn verschillend. En de opvoeding die we meegekregen hebben is ook verschillend. Maar bijbels gezien zijn dit wel principes. Vers 10. Want zij hebben ons voor luttele dagen. Zo'n mooie uitdrukking. Luttele dagen. Eigenlijk was die te lang. Luttele dagen naar hun beste weten getucht. Ik denk dat dat ook zo is. En ik denk aan mijn eigen ouders. Op een heel andere manier dan ik zelf misschien gedaan heb. Maar ik zie toch naar hun beste weten. En dat maakt je denk ik ook. Dan kijk je ook vaak zuiver naar de dingen. En de achtergronden. Maar hij. Gaan we wel kijken hoe God het gaat doen. Hij doet het tot ons nut. Nou, nu krijgen we wel zo'n verschrikkelijke motivatie. Opdat we deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Oh. Waarom? Waarom staat God er toe? Wat een onbenullige vraag voor iemand die gelovig is. Die God kent. Die een kind van hem is. Waarom staat God er toe? Ik wil voorzichtig zijn wat ik zeg, want onze omstandigheden zijn soms wel heel verschillend. En dat kan zo uiteenlopend zijn. Maar als dit meespeelt, omdat we deel verkrijgen aan de heiligheid van God, dan durf ik nergens meer een weerwoord te hebben. Ik heb dan nergens een weerwoord. En de wegen die Gods. De weg die God met mij gegaan is, de weg die God met ons gaat, dit is verbluffend. Opdat we deel verkrijgen aan zijn heiligheid. En de heiligheid van God, dat is een samenkoepelende eigenschap van hem, over al zijn eigenschappen heen. Sommigen zeggen, het is apart gezet zijn van God, dat is het ook. Maar in de diepere bezin, is het een overkoepelende eigenschap van God. Van zijn meeste eigenschappen. Opdat we deel verkrijgen. God heeft letterlijk een heilig doel voor ogen. En dat maakt het verschil. En dan kun je voorstellen, als ouders God lief hebben, dan werken ze aan een Godvrezend gezin. Dat komt dan. Gaat ermee samen. Dan pas je vers 10 inderdaad toe. Vanzelf, want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Doch later brengt ze hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Een tekst lezen uit Job, en Job is natuurlijk bij uitstek een voorbeeld van hoe God in de mensenleven kan werken. Ja, ik heb hem al. Het is Job 5. Job 5. Een man die door God werd getuchtigd. Job. Wat zegt, nu is dat een reden van Elifas en van de vrienden. Vers 17. Zie welzalig de mens die God kastijdt. Zie je dat? En dan komt het, de volgende zin. Versmaat daarom de tucht van de Almachtige niet. Vers 18. Want hij verwondt en hij verbindt. Hij slaat en zijn handen helen. Dus dit zijn zulke geweldige versen. Terug naar het hoofdstuk, want deze zijn gekoppeld, deze versen, met wat we lezen in Hebreeën 12. Heeft de schrijver zeker aan gedacht. Ze zitten heel dicht bij elkaar. Lezen we verder. Misschien een tekst uit Klaagliederen. Nou, eerst bij zelf. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde hebben gelezen, maar smart te brengen, doch later brengt ze hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Tuchtiging is heel pijnlijk. Maar de uitwerking ervan is subliem. Misschien nog een tekst uit Klaagliederen 3, vers 31 tot 33. Want niets voor eeuwig verstoten de Heere. Want als hij bedroefd heeft, ontfermt hij zich naar de grootheid van zijn gunst bewijzen. Immers, niets van harte verdrukt en bedroeft hij de mensenkinderen. Nou, als je het principe van tuchtiging, de tuchtiging die God op ons loslaat, als je dat doorhebt, dan ben je voor altijd dankbaar. Dan kun je God danken voor de moeilijkste dingen. Maar wat gebeurt er? Het geeft richting in je leven. Je wordt gevormd. God vormt ons door zijn kastijding. En hij gaat soms een weg met ons en ieder is verschillend. Ieder leven is verschillend en God gaat met de een die weg, met de ander gaat hij weer een heel andere weg. En God weet wat we nodig hebben. Maar één ding is zeker, het geeft een richting aan je leven. Dat is mijn derde punt, de versen 12 tot 17. Je houding gaat veranderen. Het stelt je voortaan moedig en gemotiveerd op. Je kunt terugkijken naar gebeurtenissen met een totaal andere invalshoek. Vers 12, heft dan, begint de schrijver. Hef dan de slappe handen op en strek de knikkende knieën. De delen die een beetje slap zitten, waar het niet helemaal in orde is. De terreinen waar wat aan moet gebeuren. Zo moet je naar een fysiotherapeut. En misschien is er ook wel een soort hemelse fysiotherapeut die ons kan helpen. Maar als je het beeld dan hier pakt. En maakt een recht spoor met uw voeten, opdat het geen kreupel is. Niet uit het lid geraken, nog veeleer genezen. Dat zijn wat praktische dingen. Nu volgen enkele aanwijzingen in het kader van de wedloop. Dat is het thema waaraan we deelnemen. Vers 14. Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging. Zonder welke niemand de Heere zal zien. Dat heeft alles te maken met het voorgaan. Heiliging. Dat we deel krijgen aan zijn heiligheid. Dat is heiliging. En het heeft alles te maken met de weg die God met ons gaat. Nou, nu is het zo dat je kunt heel verschillend reageren op de dingen die God in je leven doet. dan zien we vers 16. Ziet daarbij toe dat niemand verachteren van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Dat is een waarschuwing. Er is een risico van misschien wel terugvallen of dingen laten schieten. Hè? En kan zelfs uitlopen op bitterheid, verwarring, en dat kan weer besmetting geven in geestelijke zin. Dat mag niet gebeuren. Ziet daarbij toe dat niemand staat er. Het is best een zware invalshoek. Hè? Ziet daarbij toe om er toe te zien dat niemand mag het overkomen, verachteren van de genade Gods. En dan dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor zeer velen zouden besmet worden. En dat zijn nare invloeden. Je wil niet hebben dat levens falen en dat zulke invloeden een effect kunnen hebben op anderen. Want er wordt een voorbeeld genoemd, dat is Esau, vers 16. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig. Een andere vertaling zegt profaan of onheilig, HSV dacht ik. Als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Onverschilligheid is gevaarlijk. En dat is, Esau is een tragisch voorbeeld. En bij 17 staat er, want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Wat was er gebeurd met Esau? Esau had zijn eerstgeboorterecht verkwanseld. Tegen wat? Voor één linzengerecht. Voor één maaltijd. En hij heeft notabene nog bekrachtigd deze onverschillige keuze met een eed. Dat is bizar. Dat is ontstellend. En dan lezen we Genesis 25, vers 29 tot 34. Dat zullen we niet doen. We moeten de tijd, hebben. Maar de toestand, hè, die Esau in gang gezet heeft, die is onomkeerbaar. Dat lees ik in deze versen in Hebreeën. En wat een verschrikkelijke tragedie. En zelfs tranen baten niet meer. Dat kun je toch niet voorstellen. En zeg je, hoe kan het dat zulke dingen hier, dat die hier staan in de Bijbel? Het is waarschuwing. Het zijn gewoon waarschuwingen. Soms heb je rijdt ergens en zie je een bord. Oei, zeg ik. Dat staat er niet voor niks. Het is een waarschuwing. Ja, jij overkomt het misschien niet. Je ziet een bord met een overstekend wild. Zwijnen tegenwoordig. En de eerste keer dan schrik je misschien. Maar als je echt een keer zo'n wild zwijn tegen je bumper een keer krijgt. Dat kan wel gebeuren. Maar het is niet een normale situatie. Je komt er dag in dag uitrijden voorbij. Het gebeurt nooit of een hert. Ik heb het nog nooit gehad in mijn hele leven niet. Dat ik tegen zo'n wild dier reed. Maar sommige mensen hebben dat meegemaakt. En een waarschuwing heeft een bepaalde bedoeling. En soms kan je dat ongelooflijk aantrekken. Maar zo is dat niet bedoeld. Dit kan gebeuren. Dit is een optie. En de effecten, verwarring, bitterheid, noem maar op. Dus als je dat ziet rondom je, onder christenen, onder gelovigen, dan weet je dat je waakzaam moet zijn. Het is dus, soms kun je dingen, de teksten toepassen op jezelf, maar heel vaak moet je het toepassen op je verbondenheid met andere gelovigen, de gemeenschap, de gemeente waar, waar we naartoe gaan. Het vierde, dat noem ik het doel. De wedloop heeft natuurlijk een doel, het gaat ergens heen. De versen 18 tot 24. De schrijver aan de Hebreeën, die verwijst naar het volk Israël in de woestijn bij de Sinaï. Maar even ter info, even gewoon naar kijken. Galaten 4, we kunnen even naar Galaten 4 kijken. Even een paar teksten bekijken, alleen niet dat we te veel aandacht aan schenken, anders kost het te veel tijd. Maar zo terug naar Hebreeën. Maar Galaten 4, vers 21 tot 31, er worden bepaalde dingen uitgelegd. In Galaten 4, vers 24 staat deze tekst. Dit is iets waarin een diepere zin ligt, want dit zijn de twee bedelingen. De ene van de berg Sinaï, die slaven baart, Dit is Hagar. Het woord Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Er zijn twee lijnen die hier geschetst worden in Galaten. De twee bedelingen. Ik hou niet van de bedelingenleer. Dat is bekend misschien bij sommigen. Dan kun je de hele, alle gebeurtenissen eschatologisch op een rijtje zetten. En ja, dan heb je het in het kaart gebracht. Maar het is mij niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Maar anderen is het wel gelukt. Maar ik geloof wel in de twee bedelingen. Dat is Bijbels. En dat is de berg Sinai. En wat gebeurt er rondom de berg Sinai? De hele... Mozes kreeg de 10 geboden. De tafelen, de 2 tafelen. Door tussenkomst van engelen werden de tafels met de 10 geboden overhandigd aan Mozes. En alles wat er rondom die berg gebeurde, dat hele... daar lezen we straks over. Dat is één ding. Maar er wordt ook gesproken over het hemelse Jeruzalem. Dat is een hele andere omgeving. Als je die twee vergelijkt, dan heb je echt tegengestelde. Nou, dat is ons gedeelte. De schrijver die gaat ervan uit dat iedereen verschrikkelijk goed thuis is in de Oud-Testamentische Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel. En die zet die twee tegenover elkaar. Een aardse roeping, zou ik simpel willen zeggen, en naast een hemelse roeping. Onder de wet leven, alles precies doen volgens de regels, de 10 geboden en een heleboel meer geboden. Hoeveel water, Nelly, de Joodse? 613 geboden zijn er te zijn voor de Joden. En of je leeft anders. En het hemelse Jeruzalem is vrij. Een leven van vrijheid. Het nieuwe verbond. God legt zijn wetten in je hart. Hij schrijft ze in je verstand en maakt dat je naar zijn inzettingen gaat wandelen. De genade werkt. Dat zijn twee bedelingen. Nu lezen we vers 18. Want gij zijt niet genaderd. Gaan we kijken. Wat zou dat zijn? Je bent niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur. Dan zit je bij de Sinai. Tot donkerheid, duisternis en stormwind, de gebeurtenissen toen God verscheen op de berg. Tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan ze verzochten, Israëlieten, dat niet verder tot hen gesproken werd. Dat zeiden ze tegen Mozes. Spreek u met God, maar wij kunnen dit niet verdragen. Zelfs, want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, dat was de regel, zal het worden gestenigd. En in de grondtekst staat het dan, of met een pijl doorschoten worden. In de HSV met name, niet in de NBG. En zo ontzaggelijk was het verschijnsel dat Mozes zei, ik ben enkel vrezen en beven. En Mozes was toch geen kleine jongen? Mozes had toch veel meegemaakt? Maar Mozes zichzelf, ik sta te beven. Dat is wat hij zegt. Dat is Sinai. En het Oude Testament, als je dat dan leest, dan is het nog veel spectaculairder. En het is zo'n omschrijving. Als je dat nog eens een keer goed voor jezelf leest, dat moesten we eigenlijk doen, maar dat doen we nu niet. En zeggen, maar al die... Alles wat er gebeurde rondom die berg Sinai, zo indrukwekkend, zo ontzagwekkend. Maar jullie zijn niet genaderd tot zo'n gebeurtenis. Waar de wet gegeven werd. Waar geweldige dingen gebeurden. Je bent niet genaderd tot zo'n geweldig tafereel. Dat zegt hij. Nou, even voor jezelf nakijken wat het precies inhoudt in die gedeelte, dat doe ik nu niet. Maar, ook aan de andere kant. Het eerste is het aardse. Het is allemaal aards. En het heeft te maken met de wet. Maar het andere is anders. En het tweede. Maar gij, vers 22. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion. Oh, oké, dat klinkt bekend. Tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Oh, het is iets anders. Nou, dat aardsier is, en zeker als je daar rondgelopen hebt, kun je dat redelijk goed voorstellen. Dat hebben wij mogen doen, niet zo lang geleden. En op een gegeven moment, als je dat aantal malen hebt mogen doen, wat rondlopen, of een aantal reizen, dan begin je dat een beetje te kennen. Je raakt ermee vertrouwd. Je weet welke plekken zijn en bijzondere dingen die je kunt bezichtigen. Maar dan staat het hemels hier, dus dat is anders. Dat te bezichtigen, dat is een reis naar te maken, dat is wel heel wat anders. En staat er nog veel meer. Tot de stad van de levende God staat er. En tot 10.000 talen, dat is echt de Griekse grondtekst. Myriaden van engelen. 10.000 talen van engelen. 10.000, 10.000, 10.000. Dat is 100 miljoen als je dat bij elkaar had. Vroeger met machtsverheffen doen we dat. En staat er tot een feestelijke en plechtige vergadering voor de eerstgeborenen, die ingeschrevenen zijn in de hemelen. Dus er zijn heel veel mensen, de overwinnaars, denk ik, of zoiets. En tot God, de rechter over hen allen. Wat ontzagwekkend. En tot de geesten van de rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben. Dat zijn inderdaad de echte overwinnaars. En tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. Dan heb je het nieuwe verbond. En tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. De vorige keer hebben we nadruk gelegd op de betekenis van het bloed toen die engel voorbij ging aan die huisjes van de Israëlieten. En wat er ook gebeurde daarbinnen, dat was ook wel belangrijk, maar dat was secundair. De engel kwam voorbij en hij zag dat het bloed was toegepast, gestreken aan de deurposten en de bovendorpel. En hij ging voorbij. Het bloed van Jezus staat hier. En de besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Maar wat is de situatie? Dus de twee, noem het even de twee werelden. De aardse versie en de hemelse versie. Wij hebben geen aardse roeping. Ik zeg het vaker, Israël. Ook van Israël nu heeft een aardse roeping. We hebben een aards leger. We hebben een aardse regering. Ze zijn Gods uitverkoren volk. Daar kan je geen spel tussen krijgen. En dat blijven ze. Ze zijn zijn oogappel. En God heeft een plan. Dan gaat hij uitvoeren. Hoe moeilijk het ook zal zijn. En door welke dalen ze ook heen zullen gaan. En als we dit gelezen hebben van de tuchtiging. Dan kunnen we ook voorstellen dat God ook bezig is met zijn volk. En hoe moeilijk het ook is, de omstandigheden soms ook een ander daglicht plaatsen. God weet wat er gaande is. Het heeft een bedoeling wat God doet. Dit vierde punt was het doel. Vers 18 tot 24, het doel. Maar het gaat ergens heen, dit doel. Dat is mijn laatste punt. Dus mijn vierde punt was het doel. Maar het laatste, vijfde punt, Gode welgevallig. Vers 25 tot 29. Want we zagen dat tafereel van die twee werelden, die twee bedelingen, zoals je het zou kunnen noemen. Nou, je komt tot de slotsom. We zijn niet eens in detail getreden bij al die punten in de versen 18 tot 24. Maar je komt tot de conclusie, wat heeft God een verheven plan met zijn kinderen? Dat hemelse plan wat hij heeft. Wat is dat groot? Wat is dat geweldig? He? Als het al zo geweldig was wat er gebeurde met het aardse volk Israël. Wat ze meemaakten, wat ze meekregen. Dat ze de wet kregen. He? Het heil is uit de Joden. Het komt daar vandaan. De hele Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel, is ons aangereikt. Via dit aardse volk. En nu zien we een hele andere versie verschijnen. Een hemelse versie. Ja, en dus dit hemelse plan wat God aanbiedt, dat is nu aan de orde. Want vers 25 zegt, ziet dan toe dat ge hem die spreekt niet afwijst. Dus met andere woorden, als God zijn plan ontvouwt en hij laat je dat zien, dan ga je dat natuurlijk niet van tafel vegen. Nee, dit is de kans van je leven. Wat staat er dan? Want als genen niet ontkomen zijn, dat is vrij ernstig, toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen. Hè? De gebeurtenissen daar ook rondom de Sinaï. Hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Nou, dit is zo'n ernstige waarschuwing. Hè? Maar het is eigenlijk, het antwoord is zo logisch. Zoiets groots, dat laat je niet schieten. Zoiets geweldigs, wat God met je voor heeft, dat laat je niet gaan. Dus die wedloop gaat ergens heen. En dat is Gode welgevallig zijn. Daar komt het de meeste op neer. Want als we dan verder lezen, we willen graag zijn wil doen. Als hij ons dit aanbiedt, dit hemelse plan, dan hoef ik geen seconde te twijfelen. Hoeveel te minder wij als we ons afwenden van hem die uit de hemel spreekt. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen. Doch, thans heeft hij een belofte gegeven. Dit zijn beloften, hè. Zeggende, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, dat was hij, nee, maar ook de hemel doen beven. Gaat wat gebeuren? Vers 27. Dit nog eenmaal doelt op een verandering van de wankele dingen als van iets dat slechts geschapen is. Dat was de hele wereld naartoe, de hele schepping. Op dat blijven wat niet wankel is. God gaat iets formeren wat blijvend is. Nou, dan komt het de slotsom. Vers 28, 49. Laten we derhalve is een mooi oud woord. Laten we dan, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Het is een onwankelbaar koninkrijk. Een hemels koninkrijk. En wij krijgen een hemelse visie op deze waarheden. En op het plan wat God met ons leven heeft. Laten we derhalve, omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn. Vervul dit je hart niet met enorme dankbaarheid en liefde, als je merkt dat God zo in liefde met je bezig geweest is al die jaren en dat je merkt dat het ergens heen gaat en dat hij, ik wijs u een weg die nog veel hoger omhoog voert. 1 Korinthe 13. Dat we dankbaar zijn. De toepassing is dan ook, uit naar al deze dingen hier in Hebreeën 12 en natuurlijk de voorgaande hoofdstukken die daarmee gekoppeld zijn. En dat we dankbaar zijn en hierdoor God vereren. We kunnen God verheerlijken door deze dingen te aanvaarden. Op een hem welgevallige wijze. Zijn wil en plan. Zoals hij het bedoeld heeft. Hem welgevallig zijn. Met eerbied. Met ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Wat een vers. Onze God is een verterend vuur. Uiteindelijk, de wedloop lopen met het uiteindelijke doel. Dat zei Paulus toen hij tot geloof gekomen was en aan de slag ging. En zij verheerlijkte God in mij. Nou, mag het zo zijn dat God in ons verheerlijkt wordt. En alles heeft te maken met die wedloop. Waaraan we deel mogen nemen, die wedstrijd.